Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, de organist is deze keer niet aanwezig, maar we kunnen het zonder orgel ook wel stellen. We hebben Gods geest nodig om te zingen uit de 119e psalm, daarvan de versen 3, 69 en 88. Psalm 119, de versen 3, 69 en 88. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, moog die mij op mijn baan te man strekken, keel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd, dan zal geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds merkend waar
Thank you. God onbedacht zijn herder heeft verloren. Zoek uw knecht schoon
de schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de handelingen der apostelen daarvan het tweede hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, en van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het vierde en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulden het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen, en zij werden alle vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem, wonende godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze taal, in welke wij geboren zijn? Parthes, Medes en Elamieten, en de inwoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en de uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: Wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijns. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hem: Gij Joodse mannen, en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, en zegt God: Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren, en ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk, die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genezen, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag den Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, en gij zult uw heilige overgeven om verderving te zien. En gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit van u te spreken, van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten, nog in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. En deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een heilige, tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruisigd hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggende: Word behouden van dit verkeerd geslacht. En die daar zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap en in de breking des broods, en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden onder de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan alle, naar dat elk van noden had. En dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, gij hebt ons vanmorgen weer bijeengebracht. In redelijke welstand, Heere, mochten we niet een redelijke welstand, maar een volmaakte stand ontvangen. Niet alleen een redelijke welstand naar de gezondheid, maar ook een volmaakte stand, een geestelijke stand in Christus. Want in Hem zijn we volmaakt, o Heere. Dat uw woord weer mag uitgaan, mocht ons eens een wonder zijn. En een wonder wezen. Want Heere, gij kunt de bediening, die kunt gij verplaatsen. Gij kunt de kandelaar verplaatsen. En op vele plaatsen is dat al gebeurd. Dan komt de muziek in de kerk, dode rechtzinnigheid of antinomianisme. En dan is uw geest weg. Uw geest is niet weg, maar plaatselijk kunt gij de kandelaar weren. Kunt gij uw kinderen daaruit wegnemen. En kunt gij gemeentes overgeven. O Heere, gij hebt het met ons nog niet gedaan. En we hebben ons wel waardig gemaakt dat ge het zou doen, Heere. Want er is geen reden in ons dat ge het niet zou doen. Dat ge uw kandelaar zou weren, Heere, daar heb gij alle reden voor. En maar gedenk nog des ontfermers, en zie nog op uw vastgestaafd verbond. En laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken, o Heer, ook op deze dag. Dat we nog de nawerking van uw geest mochten ontvangen. Die geest die in alle waarheid leidt, in al de waarheid. O Heer, dat hebt gij gezegd en geleerd in uw woord. Het is maar niet zo welke waarheid wij believen vast te houden. Het is al de waarheid. Heere, mochten we dat als zodanig verkondigen en niks achterhouden wat gij te zeggen hebt door uw lieve geest op grond van uw woord. O Heere, dat er nog harten geraakt mochten worden en gelijk ook op de Pinksterdag geschieden, niet alleen geraakt, niet alleen doorstoken, maar ook er kwamen de 3000 tot het geloof. Heere, gij zijt nog dezelfde. Stort nog van die regen des geestes over ons uit, opdat we zouden mogen behoren, opdat we u mogen toebehoren, opdat we uw getuigen mochten zijn, opdat we zouden verkondigen de deugden van hem, die daar zit ter rechterhand des vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Heere, gedenk de zieken, gedenk de zoveel leed en beproefde. Gedenk de jongens onderweg, o Heere, gedenk ze op de plaats waar ze nu zijn. Zegen ze al daar waar ook de bediening der verzoening nog wezen mag. O lieve Heere, dat uw koninkrijk nog uitgebreid worden onder ons en dat we daarvan getuigen mochten zijn. Heere, gedenk uw volk in alle landen. Gedenk in het bijzonder uw vervolgde volk. O Heere, dat we daar van uwentwege nog gebed zouden voor mogen krijgen, opgelegd als een last, om de doorwerking van uw lieve geest in ontdekking, in zonde en in gerechtigheid. O Heere, want als die geest zal komen, dan gaat die ontbloten. En mochten we ontbloot worden tot onze fundamenten toe, om in Christus te worden ingeplant. Lieve Heere, dat is de vrucht, dat was de vrucht op Pinksterdag. Er werden 3000 zielen doorstoken in hun harten, zodat ze verloren kwamen te staan. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? En toen kregen ze de finale doodsteek, bekeert u. Och, lieve heren, wat komt een mens daarmee in de engte? Want hij heeft geen wil en geen kracht om zich te bekeren. Tenzij gij hem overzet van de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dan zijn we bekeerd, o heren, gij mocht het ook deze dag doen. Ja, op alle plaatsen uw heerschappij, geef daartoe uw gane getrouwe knechten nog de geest uit de hoogte, de kracht uit de hoogte, opdat ze de volle raad God zouden mogen preken en niets daarvan achter zouden houden. Hoe men daar ook over denkt, wat daar ook op afkomt. Paulus zegt, ik heb geen evangelie naar de mens, ik preek niet naar de mens. Och, lieve heren, het is nooit, uw evangelie is nooit verwelkomd door de mens, maar gij doet het nog uitgaan, omdat gij wilt dat er een gemeente zalig wordt en zalig moet worden. Heren, zo doe gij ook aan ons, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, de tekst voor deze morgenuren kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. In Handelingen 2, de versen 36 tot en met 41, waar wij nogmaals met u lezen. En zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en tot de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovele als de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En die dan zijn woord gane aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover het tekstgedeelte. Een geliefde, de prediking van Petrus op de Pinksterdag was al, die was als een hamer die de steenrots vermorzelt. Bij monden van de profeet Jeremia getuigde, Heere, is mijn woord niet al zo als een vuur? Spreekt een Heere en als een hamer die de steenrots te morzel slaat? En die prediking die sloeg in, geliefde, en die doorwonden het hart van koningsvijanden. Ja, en daar was Petrus niet in, daar was God in. He, daar was de Zoon van God in. En daar was de Heilige Geest in. En Petrus spreekte niet zijn woorden, maar de woorden Gods en de volle raad Gods. En God eist dat de volle raad Gods gepredikt wordt. Niet een eenzijdig evangelie, niet een zoetsappig evangelie, maar de volle raad Gods, wetten evangelie. Dus God eist de volle raad, dat de volle raad Gods gepredikt wordt, namelijk de wet tot verdoemenis en het evangelie tot behoudenis. Gods recht en gerechtigheid en zijn welbehagen in Christus. En geliefde, dat is een afsnijdende, bevrijdende prediking. En als de prediking niet afsnijdend is, dan is die ook niet bevrijdend. Nee. Dat is een afsnijdende en bevrijdende prediking van wet en evangelie. Van een vloekende, dodende en verdoemende wet. En van het lieflijk bevrijdende evangelie in Christus. Voor wie? Voor verloren zondaren. Voor erfwachters van de hel en anders nergens voor. Dus voor verdoemelijke adamieten die God niets ongerijms meer kunnen toeschrijven en hun vonnis gewillig aanvaarden. U zegt, is dat een voorwaarde? Nee, dat is geen voorwaarde. Dat werkt Gods geest die komen zal in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel. Mens moet ontdekt worden. Ja, dat is noodzakelijk. Ontdekking is zo noodzakelijk, mensen. Anders gaan we als blinde paarden rennen we voort op de brede weg des verderfs. Maar voor zulke heeft Christus zich laten verdoemen. Degene die als een verloren zonder openbaar komt en die het uit moet roepen. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Voor de zulke heeft Christus zich laten verdoemen. Als de grootste misdadiger zijnde in de toerekening. Want dat wordt dan geopend in het uur der minnen. Door de bediening des geestes. En dat geschiedde ook op de Pinksterdag. Dode honden en grote beesten worden door hem bij hun naam genoemd. En dan leven ze eeuwig in hem. En ja, en geliefde, daar gaat altijd de presentatie van het vonnis aan vooraf. Want we zullen weten tegen wie we gezondigd hebben. Hoor die Petrus is. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En geliefde, die prediking is heden geldend, die gij gekruisigd hebt. U zegt, maar dat heb ik niet gedaan, ik was er niet bij. Maar dan moet ik u zeggen, geliefde, als u dat volhoudt, dat Christus ook niet voor u gestorven is. Want hij stierf niet voor vrienden, maar voor vijanden. Die hem gekruisigd hebben. Luther zegt ergens in een van zijn preken. Het zijn niet de Joden, Heer Jezus, die u kruisten. Onze grote zonde en zware euveldaad. Heeft Jezus de ware Zoon van God gekruisigd kwaad. En daarom jouw arme Juda. Met heel de Jodenschaar. Mogen wij niet beschimpen. Het is onze schuld voorwaar. Ja. En deze trant kunt u ook lezen bij de dichter Revius. Maar Luther was eerst. En gemeente, als u kennis hebt aan de grootheid van uw zonde, dan is het onmogelijk om met de vinger te wijzen naar de Joden die Christus gekruisigd hebben. Revius zegt, zijn niet alleen de Joden, Heer Jezus, die u kruisten, ik. Het is daarom heel opmerkelijk, geliefde, dat Petrus niet zegt die wij gekruisigd hebben. Hij zegt die gij gekruisigd hebt. Dus Petrus wijst van zich af. Nou, eigenlijk wijst Petrus niet van zich af, want hij zegt, kijk, dan moet ik weer terug naar het eerste gedeelte van die tekst. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Nou, daar behoorde Petrus ook toe, hè. Dat behoorde Petrus ook toe. Petrus die zijn meester verloochend heeft, die stond toch ook schuldig aan de kruisiging van Christus. Maar Petrus staat hier op de Pinksterdag geheel aan Gods zijde. Ja, dat wordt in onze dagen niet meer verstaan. Als de Heere een van zijn knechten verwaardigt om geheel aan zijn zijde te staan, dan moet hij spreken de woorden Gods. Dan moet hij van zich afwijzen. Bij God vandaan. Hoor. Niet als een fariseer, maar bij God vandaan. En hier op de Pinksterdag leeft Petrus niet meer. Hier is Petrus in Christus een handhaver van Gods recht en wet. Door de Heilige Geest. En ik zei al, geliefde, dat wordt in onze dagen heel verdacht gehouden. Als je daartoe verwaardigd wordt, namelijk om de wet in zijn verdoemende kracht te preken, want dan, ja, dan barst de reformatorische vijandschap pas goed los. Niet als je een zoetsappig evangelie of als je een eenzijdig evangelie preekt. Ben je wijzer, dat wil de wereld ook nog wel horen. Maar als de pijl van Gods wet je hart raakt, en dat geschiedde hier door de prediking van Petrus bij 3000 zielen, dan blijft er een verloren zonder over. Een bittere vijand van God. En al die zielen zijn, die zijn in wezen de meest aangename zielen. Tenminste als ze doorwond worden. Ik zal u straks, daar zullen we straks nog een beetje over doorgaan. Want die zielen, die slaan niet een ander, maar zichzelf op de borst. Als zijnde de grootste der zondaren, als de prediking van de wet zijn functie doet, zijn vrucht doet, dan worden zielen doorwond. Ik kom er straks nog op terug. Dus Petrus spreekt hier niet een zoetsappig evangelie, maar wet en evangelie. Hij strijdt die mensen niet over de haren. He, zo van, aap, wat heb je toch mooie jongen. Nee, hij strijdt hen tegen de haren in. Want het evangelie is niet naar de mens. Nee. Het evangelie is niet naar de mens, het is voor de mens. Maar de mens is er tegen. De mens van nature is er tegen. He, dat God hem regeren, want de mens wil zelf regeren en zelf de dienst uitmaken. Daar hebben we voor gekozen. Moed en vrijwillig in het paradijs. De mens wil altijd ook wijzer wezen van God. En daar kom je ook op het kerf tegen. In de politiek kom je dat tegen. De mens wil altijd wijzer zijn dan God. Barmhartiger dan God. Verdraagzamer dan God. Rechtvaardiger dan God. Dat is allemaal verbeelding natuurlijk. Dat weet ik wel. Maar dat zit in de mens. Hoe vroom een mens het op inpakt. Je kunt dat lezen dagelijks in het Reformatorisch Dagblad. Dan kom je dat allemaal tegen. Wijzer zijn, barmhartiger, rechtvaardiger, verdraagzamer dan God. Ja, en dan kom je overal tegen. Tenminste, als je deze dingen in je eigen hart bent tegengekomen. Want anders ken je ook een ander niet. Ja, dan zeggen als mens, ja, u kent mij niet. Ik zeg, nou, ik ken mezelf, dus ik ken ook iedereen. Ja. Want anders merk je het niet op. Dan is het een dwaasheid. Voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Dan is het een dwaasheid wat we u nu prediken. Een ergernis voor het vrome vlees. Ja, maar je moet maar eens tegen een vroom mens zeggen. Een vroom inbeeldig mens. Dat hij Christus gekruisigd heeft. Moet je maar eens zeggen. Ja, mooi maken dat je wegkomt, want dan zouden ze je vermoorden. Ja. Geloof je niet? Nou, dan weet u nergens van en dan gelooft u ook het woord niet. Toen Christus aangename woorden sprak in de synagoge, toen hoorden de mensen hem gaan. Dat waren allemaal reformatorische mensen, allemaal bevindelijk gereformeerd. En ze hoorden hem gaan, hersteld, hervormd. Gereformeerde gemeente in Nederland, uitgetreden, binnen of buiten verband. Maar toen Christus ging separeren tussen schijn en zijn, zeggende, maar ik zeg u de waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. En toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatse, zegt Christus in Israël, ter tijde van de profeet Elisa. En geen van het werd gereinigd dan de amen de Syrië. Ja, en toen werden al die gemoedelijke, bevindelijk gereformeerde mensen, die de liefde hoog in hun vaandel hadden staan, met toren vervuld. Als zij dit hoorden. Dan zeggen ze, dat nemen we niet. En opstaande wierpen zij hem buiten de stad. En leidden hem op de berg, op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En geliefde, daar is nog geen steek veranderd. Want de mensen van toen zijn nog precies hetzelfde als de mensen van nu. En je moet maar eens een speld in een opgeblazen ballon prikken. Dan hoor je een oordovende knal. Tenminste, als die ballon goed strak is opgeblazen. Wel nu, zo knalt ook de godsdienst als ze lek geprikt wordt. Door het zwaard des woords. En geliefd, ik zou je vertellen, als je die knallen niet hoort onder de prediking, dan wordt er niet zuiver gepredikt. Dan wordt er niet recht en niet zuiver gepredikt. Petrus zegt, die nam het zwaard des woords, die gij gekruisigd hebt. En toen hij dat zei, vlogen de 3000 pijlen door de lucht en troffen allemaal doel. Daar spreken. Maar nogmaals, er was Petrus niet in, er was God in. En ik zou je vertellen, geliefde, toen Petrus dat uitsprak, die gij gekruisigd hebt, toen werd het buigen of barsten. Ja, u zegt, dat klinkt mij zo vreemd in de oren. Nou, moet je dan zelf weten. Hier heb ik het woord. Die gij gekruisigd hebt. Dat is de rechte woordbediening. Dan is het buigen of barsten. En al die vrome mensen, die vrome Joden, werden als het ware lek geprikt. Want ze werden verslagen in het hart. Nou, in het Grieks betekent dat doorstoken of doorgezaagd. Dus de mens moet eerst barsten voordat hij gaat buigen. Hij moet eerst doorwond worden, niet gewond. Nee, doorwond. Maar doorwond. Ja. Voordat hij zijn hoofd laat zakken en om genade gaat kermen. He, de pijl van de wet moet als het ware van achteren eruit steken. He, als je een mens echt geestelijk gezien wil treffen, dan moet er een pijl afgeschoten worden door zijn hart die er achteruit steekt. Want zo'n pijl kun je er niet meer uittrekken. Kijk, er zijn altijd wel veel gewonde mensen, tenminste zo stellen ze zich aan. Die zijn wel geraakt, maar niet getroffen. Je kunt door het woord geraakt zijn, en dan ga je een tijdje ga je kermen en ga je zuchten. En dan ga je... Maar dan gaan we erover, geliefde. Want weet je wat de mens doet? Als de pijl van de wet je een beetje raakt, dan kun je die pijl er weer uittrekken. En dat zijn van die mensen die met enige ontdekking zichzelf na enige tijd genezen verklaren. He, dat doen ze zelf. Ja. Ze hebben de pijl eruit getrokken. En als een doekje voor het bloeden het evangelie aangenomen. Maar als de pijl er doorheen gaat, als de pijl van de wet er doorheen gaat, geliefde, dan kun je je stand niet meer ophouden. En dan is elke geestelijke EHBO-poging te laat. Dan wordt het sterven en sterven is God ontmoeten. En daar heeft een mens, zeker een vroom mens van nature, ja, ieder mens zo'n gruwelijke hekel aan. Want de mens wil niet sterven. Hè? Maar geestelijk is er geen andere weg. Want het gaat door de dood naar het leven. Die gij gekruisigd hebt. Die gij gekruisigd hebt. Ja, en toen snorden er 3000 pijlen door de lucht in de harten der zondaren. Troffen het hart van 3000 zondaren. Een gemeente, de oude mens moest sterven, eer dat de nieuwe mens in Christus opstaat als een nieuw schepsel. Ze werden doorstoken in het hart. Doorstoken. En toen gingen al die stervende mensen zich bekeren. Nee. Toen gingen al die stervende mensen schreeuwen, wat zullen we doen, mannen, broeders? Ja. Als de mens in doodsnood verkeert, dan wil hij de broeders wel broeders noemen. Hè? Ja, ja. Maar oh wee, als de mens weer de ruimte krijgt. Hè? Dat kun je lezen in de Galatenbrief. Hè? Dan houden ze Paulus voor een vijand, omdat ze de waarheid niet meer konden verdragen. Dus die mensen, ja, die wilden nog wat doen. Hè? Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Nou, toen kregen ze de genadeslag. Want toen zei Petrus tot hen, bekeert u. Nou, dat moet je eens proberen als je een doorstoken hart hebt. Jezelf bekeren. Er bestaan zoveel waandenkbeelden over de bekering, geliefde. Onder bekering verstaan de meeste beleiders een trapsgewijze heiligmaking. Ja. Het wordt zelfs door de meeste referdominees zo geleerd. Van beter naar best. En volgens zeggen zou je dan, ja, we hebben het gisteravond waren nog bij mensen, bij vrienden. Ja, die vrouw zegt, ja, die oude mens is dood, hè. Ja. Ik zeg, maar die sterft ineens, want die wordt niet allengskens gedood. En dat is de religie van Rome, hè. Dat de oude mens allengskens moet afsterven. Nou ja, waar precies de grens ligt, daar is men nog niet over eens. Hè? En wanneer je er dan bent, ja, wanneer is het dan? Wanneer is het dan zo? Ja, dat weet bijna niemand. Maar geliefde, door heel die Roomse afstervingsleer leven er duizenden miljoenen in de zonde. Omdat zij de zonde alleen kunst te boven trachten te komen. Tenminste, ja, zo, dat verbeelden ze zich. En dan zeggen ze, nou, ja, ik ben nog een groot zondaar en maar allengskens, probeer ik daar wel bovenop te komen. Maar daar, geliefde, dat is de Roomse heiligmaking ten dele. Nou, dat leert Gods woord niet. Gods woord leert nergens een heiligmaking ten dele. Gods kinderen hebben een volkomen heiligmaking. Hebben. Die hebben ze in bezit. Ja, in Christus. Maar weet u wat er aan mankeert als men de bekering op de wijze leert van Rome, allengskens? Petrus zegt niet, nou, ga er maar eens aan beginnen. Probeer maar eens een stapje te zetten. Nee, hij zegt, bekeert u. Nu. Ja, en als hij, en als al heel die trapsgewijze, die procesmatige bekering, geliefde, dan blijkt er veel, dat als hij dan door gaat vragen, dat men niet eens gerechtvaardigd is. Ja, dat is dikwijls aan de hand. En de zulke nemen Christus erbij voor de verlossing. En in het stuk der dankbaarheid werpen ze Christus weer aan de kant. Hè, net als die mensen die Christus naar de stijl te slepen, naar de top van de berg om hem te pletter te gooien. Want het stuk der dankbaarheid, dat konden ze zelf. Ja. Want het, die mensen zeggen heiligmaken, dat is een opdracht. En daarmee gaat het reverdom aan de slag. Heel allengskens natuurlijk. En allemaal onder de vlag van ootmoed en nederigheid. En noem al die valse vlaggen maar op. Maar als je de zulke gaat preken, dat er voor Gods volk van een oude mens geen sprake meer is, dan hoor je de volgende dag de spot al door het land gaan. Want als je de oude mens in het graf van Christus preekt, dan komt hun onbekeerdheid openbaar. Omdat ze nog een oude mens zijn onder de wet. Want dat is de oude mens onder de wet. De oude mens verkeert onder de wet. En de nieuwe mens verkeert onder de genade. Ja, en dan willen ze die oude mens van lieverlee afsterven. Om zo een leven, moet je goed horen, om zo een leven in de zonde te kerstenen. Want dan kun je van al je, en dan zeggen, ja, ik ben ook een mens met gebreken. En dan kun je, er zijn mensen met gebreken. Die zijn niet één klomp zonde voor God geworden, verdoemelijk. Hè? Nee. En die geven altijd de oude mens de schuld. Hè? Ja. Dat zijn van die slachtofferchristenen. Maar als het woord zuiver gepreekt wordt, zoals de waarheid in Christus is, hè, dan wordt dat slechts door de enkelingen verstaan. En de rest wordt vervuld met afgunst en wrevel. Heimelijk of openbaar. Want weet je wat de omstanders zeiden toen de Heilige Geest was uitgestort? Weet je wat ze zeiden van die mensen? Ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus getuigde door de Heilige Geest. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Bekeer. Nou, en dat moet je toch eens tot een stervend mens zeggen. Hè, die met een pijl doorbomd is, die er van achteren uitkomt, die er niet meer uit kan trekken, moet je zeggen, bekeert u. Dat is geen blijde boodschap, dat is een genadeslag. Geliefden, het evangelie doet geen nut, zolang de mens de genadeslag niet ontvangen heeft. Moet je eerst doorwond zijn, hoor. Want ja, er zijn er ook... Het kan zo subtiel verkeerd gepreekt worden, geliefden, hè. Dan krijgen ze een zogenaamd, dan zeggen ze, bekeert u en gelooft het evangelie. En dan zijn ze even in een, hebben ze een even kneep, van banaal, een conscientiekneep. En dan nemen ze Jezus aan. Maar zo gaat het niet, hoor. Elke beweging van een gewond mens, die kunnen zichzelf genezen. Maar elke beweging van een stervend mens, van een doorwond mens, is tot zijn dood. Maar geliefde, op de Pinksterdag, toen dat geschiedde, toen viel genade vrij, want toen klonk er met kracht in hun zielen, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dus de dood en de begrafenis van onze oude mens, en de uittrekking van het lichaam der zonde, wordt hier in nauw verband gebracht met de doop. Dopen betekent ondergaan. Sterven. De oude mens gaat ten onder in de doop en de dood van Christus. En die oude mens, geliefde, die komt niet meer boven. Die komt niet meer boven water. Nee. Die blijft die is ten onder gegaan en die blijft ten onder. Christus is niet uit zijn graf opgestaan met nog een vernederd lichaam. Nee, hij had een verheerlijk lichaam. Kijk, dat is de nieuwe mens. Dat is de nieuwe mens. Paulus zegt, lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met al zijn werken. Kijk, daar heb je het. Hè? Die oude mens, dat is die werkheilige mens zoals Adam gevallen was en onder de wet gevallen was. Hij was uit Gods gerechtigheid gevallen, uit zijn beeld gevallen. Dat is de oude mens. De oude mens met zijn werken. Paulus zegt, die heb gij uitgedaan, Romeinen. Door de waarachtige wedergeboorte des harten. Uit water en geest. Dus voor Gods volk is die oude mens wijlen verleden tijd. Hè? Een kind van God is gestorven aan de oude mens. Dat is de eerste Adam onder de wet. En heeft de nieuwe mens, de tweede Adam, onder de genade aangedaan. Hè? Paulus schrijft ergens in Korinthe, zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Niet een beetje. Niet 50-50. Het oude is gone. En ziet, het is alles nieuw geworden. De oude mens is met Christus gekruist. Ineens en voor altijd. Er staat geen oude mens. Er staat geen oude mens met Christus op, maar een nieuw schepsel. Een kind van God is geen twee mensen zoals er veel geleerd wordt in onze dagen. Dat is niet waar. Hij is een nieuw schepsel in Christus. En in zichzelf blijft hij vleeselijk verkocht onder de zonde. Het is niet 50% vlees en 50% geest. Nee, hij is 100% vlees. En volkomen, een volkomen nieuw schepsel in Christus. Ja, u zegt dat is niet meer logisch. Nee, dat is het ook niet. Dat is genade ook niet. Het geloof is ook niet logisch. Dat is onlogisch. En daarom is het alleen maar te geloven. Hier. Yeah. De oude mens is niet meer. Hè? Die is gestorven. Hè? Als we wedergeboren zijn uit water en geest, gerechtvaardigd in de vierschaar van het geweten. Hè? En de mens die gestorven is, is niet meer af te sterven. Want die is niet meer. Die is niet meer. Paulus zegt in Romeinen 7 vers 24. Zegt hij niet, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van de oude mens? Dat zegt hij niet. Nee. Nee, want van die oude mens was hij voorgoed verlost, hè, door de dood van Christus. En omdat hij aan de wet der wet gestorven was. Paulus zegt in Romeinen 7 vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Het lichaam der zonde. Ja, dat lichaam der zonde, u zegt, wat is dat dan? Dat is het stoffelijk overschot van de oude mens. Maar de ziel is eruit. Dat is het lichaam deze, daarom zegt hij, het lichaam deze doods. Dood. De ziel is eruit. Die oude mens is gestorven. Ja, u zegt maar die catechismus, die zegt van de waarachtige bekering, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Nou, ik zeg dat is echt rooms. Dat is echt rooms. Ik heb hoog respect voor de opstellers van de catechismus. Maar de afsterving, ja, heel die afstervingsleer. Mensen nog aan toe. Gods woord predikt het zijn in Christus. En het lichaam deze doods blijft 100% het lichaam deze doods tot je laatste snik toe. Dan leg je het af. Ja. Ja, al dat procesmatige, daar ben ik mee aan een eind gekomen, geliefd. Want dat is allemaal, weet je wat dat nou eigenlijk is? Dat is die dienstbare zoon. Hè? Weet je wat Paulus zegt door de Heilige Geest? Werp die uit. Werp die uit. De dienstbare zoon. Werp die uit. Want die zal nooit geen goede werken voortbrengen. Die zal nooit geen gerechtigheid voortbrengen. Never. Dus Paulus en al Gods volk is van die oude mens verlost. En nu wenst hij, bij monden van Paulus, uit het lichaam des doods verlost te worden. Dat is het vlees, het lichaam der zonde. Ja, de opstellers van de catechismus hadden in vraag en antwoord 88 zorgvuldiger moeten omgaan met de verwoording der zaken. Er bestaat geen afsterving van de oude mens. Nee. Kijk, in het stuk der heiligmaking spreekt Paulus over een steeds weer sterven. Hij zegt, ik word elke dag overgegeven in de dood om Jezus wil. Ik sterf alle dagen. Dat is geen afsterven. Maar vanwege dat lichaam der zonde wordt Gods volk steeds weer in die dood overgegeven. Want dat lichaam der zonde, dat doet niks anders dan zonde. Niks anders. En die het anders leren, dat zijn leugenprofeten. Gods volk komt de zonde nooit te boven. Nooit. Totdat ze het lichaam der zonde afleggen. Maar nou één ding, hè. Nou heb Christus ze wel verlost van de heersende macht der zonde. Zou je het onthouden? Hij zegt, gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. En de zonde zal over u niet meer heersen. Want gij zijt niet onder de wet. Geen oude mens meer. Want in die oude mens, daar heerst de zonde. Een oude mens leeft in de zonde. Ja, geliefden, we waren een nieuwe mens in het paradijs. Hè? We waren nieuwe schepselen. Hè? God, want God had ons uit niets geschapen, uit het stof der aarde. Maar we konden toch vallen. Hè? Ja. We waren uit het stof der aarde geschapen. Christus is niet geschapen. Hè? Christus is geboren door de Heilige Geest. Hè? Ontvangen door de Heilige Geest. Christus kon niet zonden. Dat is zijn plaatsbekleding. Hè? Daarom is hij zo uniek in zijn plaatsbekleding. Maar de oude mens is dus niet het lichaam des doods, maar het stoffelijk overschot ervan. Hè? Dus het wordt zo mooi en zo zuiver benoemd in Gods woord. Het lichaam des doods. Nou, dat leeft toch niet meer? Die is gestorven, Paulus zegt. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dus dat is geen stervensproces. Er kan wel een proces aan vooraf gaan, maar zolang je niet gestorven bent, ben je niet in Christus. Hoor je? Die oude mens is met Christus gekruist. Dus van die oude mens der zonde, de oude Adam, is al Gods volk verlost. Maar niet van het stoffelijk overschot van het lichaam der zonde, niet van het vlees. Daar wordt Gods volk van verlost als ze de laatste adem uitblazen. Om eeuwig in God te ademen. Paulus spreekt erom van de verlossing uit het lichaam des doods. En dat komt ook duidelijk tot uitdrukking in hetgeen hij schrijft in 2 Korinthe 5 vers 8. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Het lichaam van een kind Gods is een tempel van de Heilige Geest en over de oude mens zwaait de duivel de scepter. Hoor je? Als de oude mens sterft, dan verliest ook de duivel zijn macht over hem. En dat alles door de dood van Christus, hè? Want dat was de overwinning van Christus. En de oude mens in zijn natuurstaat leeft in het vlees door de werken der wet, dus in de zonde. Hè? Maar hij wordt geregeerd door de duivel en geoordeeld door de wet, maar de nieuwe mens onder de genade leeft in het vlees door het geloof en leeft niet meer in de zonde. Dat kan gewoonweg niet, omdat alleen de oude mens in de zonde leeft. En van die oude mens is Gods kind verlost, ineens en voor altijd. Voor Gods kinderen geldt, ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, die oude mens niet meer. Maar Christus, de nieuwe mens, leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Nou, Paulus leefde in Christus als een volk. Met hem in Christus en Christus in hem. He? Doch niet meer ik. He? Ik leef. Doch niet meer ik. He? Die oude mens is dood. Dus als we spreken over, over het afsterven van de zonde. Ja. We zullen, ja. Afsterven van de zonde. He? Ja. Dat weet ik niet. Weer zo'n proces. Hè. En de catechismus spreekt wel terecht op dat we meer en meer de toevlucht tot de Heer Jezus zouden nemen. Ja, daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het mee eens. Ja. Dan ga je ook de zonde haten en laten. Ja. Maar al dat afsterven, mensen. Ja. Je blijft één klomp vlees tot je dood toe. Stel je nou niks voor. Je wordt nooit geen vroom mens. Nooit. Gods volk is volkomen heilig in Christus. En weet je wat Christus tot zijn volk zegt? Dat tot er modder in de zonde staat, doch er niet meer in kan leven. Weet je wat hij toch tegen die zwarte bruid zegt? Er is, ik zie geen gebrek aan u. Ja. Dus de oude mens kan de zonde niet afsterven, omdat hij geen nieuwe mens is nog heeft. De oude mens weet niets van de opstanding van de nieuwe mens. En de nieuwe mens weet niets van de afsterving van de oude. Want die oude mens is een definitieve dood gestorven door de dood van Christus. En de nieuwe mens sterft niet de oude mens af, maar legt de zonde af. Het is een afleggen der zonde, steeds weer, door de geest. De oude mens in zijn natuur staat onder het gezag van de wet. En Christus gaat geen geestelijk huwelijk aan met een oude mens. Hè, maar met de nieuwe, die onder de genade is. Maar hij rechtvaardigt goddelozen. Hij rechtvaardigt goddelozen. En daarmee zijn ze een nieuwe mens in Christus. En substantieel verandert er niks met die mens. Niks. Ja, Rome leert, ja, dan krijg je zeg, ja. Er zijn ook wel eens mensen geweest die zeggen, ja, dat, nou heb ik heilig vlees. Oh ja, nou je verdoemelijk vlees. Hoor. Verdoemelijk vlees. Ik ben niks meer en niks minder dan een goddeloze. Bederfelijk en sterfelijk mens. Goddeloos. Maar volmaakt in de volmaakte. Ja, dat is geesteswerk, hè. En Christus trouwt ook geen twee mens, maar hij trouwt een zwarte bruid in de gemeenschap van goederen, gewassen en gereinigd in zijn bloed. En Christus neemt de zonde van u af en hij schenkt u zijn gerechtigheid. De bruid van Christus heeft dus geen twee levens, dat is schizofreen. Als hij twee levens leidt, dan ben je schizofreen. Dat zijn van die mensen die zeggen morgen dit en overmorgen dat. Schizofreen. Een kind van God is geen twee mens, want dan zou die schizofreen zijn. Nou, dat leert Gods woord niet. Want haar leven is Christus, alleen. En zelf is zij enkel vlees, zo zwart als de tenten van Kedar. Ja. De wet is van kracht op de eerste man, op de oude mens, zolang die leeft. Als we aan de eerste man, de oude mens, gestorven zijn, dan zijn we vrij van de wet des mans. Dus ook vrij om een ander te trouwen met een hoofdletter. En wel nu, we kunnen nooit in Christus roemen zolang onze oude mens leeft. En zolang de eerste man leeft, heeft de wet het alleen recht op ons. Die zullen geoordeeld worden door de wet. Gods volk die wordt geoordeeld door het evangelie. Vrijspraak. De oude mens is onder de wet en komt nooit onder de genade. Pas als de eerste man gestorven is, zijn we vrij van de wet. Want Paulus zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Dus dat ik moet de dood in geliefde om in Christus levend gemaakt te kunnen worden. Doden zullen worden. Hoor je, daar heb je het weer. Dat zijn mensen, dat zijn die oude mens die pijl... Die met die pijl des geestes doorwond zijn. Die liggen daar in hun graf. Onder die grafsteen. Van je adembestaan. Doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Eeuwig leven. In Christus. En de zulke hebben geen oude mens meer. Want de oude mens is gedood en vrij van de wet des mans. Ja. Het is geen wiskunde hoor. Het is zo eenvoudig, mensen. Het is zo eenvoudig. Dode zondaren staan op uit hun zondegraf door de levendmakende stem van Christus. En de oude Adam, de oude mens, de eerste man, is gestorven aan het kruis. Het lichaam der zonde, dat is het vlees, dat blijft tot de laatste snik. Dus vlees en geest staan nooit, daar staat nooit een is gelijkteken tussen. Vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Want wat uit het vlees geboren is, dat blijft vlees. Dat wordt nog geen geest, mensen. Je kan je eigenlijk nog zo vroom voorstellen, maar je bent enkel vlees. Enkel vlees. Verrot vlees. Maar wat uit de geest geboren is, door de geestelijke geboorte, dat blijft geest. Dat wordt nooit geen vlees. Gods volk is vlees en geest, maar toch geen twee mensen. Ze hebben geen twee zielen. Nou, die oude mens is ontzield. En dan hou je een klomp verrot vlees over. Kan je dat vatten? Maar de nieuwe mens is enkel geest. Ze is geen oude mens en geen nieuwe mens tegelijk. Maar ze is vlees en geest verenigd in één persoon. Vlees wordt nooit geest en geest wordt nooit vlees. Ook Christus is geen twee mens. Maar hij heeft twee naturen verenigd, niet gemengd in één persoon. Ik wil het nog wel een keer zeggen. Christus is geen twee mens, maar hij heeft twee naturen verenigd, ongemengd in één persoon. En zo ook een kind Gods, hè? Hij heeft een vleeselijke natuur en is ook de goddelijke natuur deelachtig. Ja, Gods kind is de goddelijke natuur deelachtig. Verenigd in één persoon. Geen twee zielen, geen twee mens. Nee, twee naturen. De goddelijke natuur, wat is dat? Rome leert, dat is een ingestorte heiligheid, een ingestorte hebbelijkheid. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Krijg allemaal van die vrome poppen, krijg allemaal toneelspel in de kerk. Hè? Die mensen die hebben allemaal een, zo'n goddelijk deel. Hè? Dat is eigenlijk nieuw aids hoor. Dat is een nieuw eet hoor, mensen. Laat je eigen daar niet op beet nemen. De goddelijke natuur is de inwoning van de Heilige Geest en niks anders. Gods woord leert geen vergoddeling van het vrome vlees, van het vleeselijke verrotte vlees. Hoe kom je erbij? De goddelijke natuur is de inwoning van de Heilige Geest. Dat is niet een ingestorte kracht of hoedanigheid. Christus heeft ons vlees aangenomen en daarom leeft de levende kerk In het vlees door het geloof. Dat is zijn vlees. Ja. Dus de bruid van Christus bestaat niet uit een oude en een nieuwe mens. Maar uit een vleeselijk ellendig mens. Die evenwel in Christus volmaakt, rechtvaardig, volkomen heilig en zonder enige gebrek is. Ja. De oude mens is afgelegd, opgebaard en begraven. En de mens in Christus leeft in het vlees door het geloof des Zoons van God. Ja, Asaf zegt het zo mooi in Psalm 73. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Dat is de nieuwe mens. Die vergaat nog meer. Dat is de nieuwe mens. Hij zegt niet bezwijk dan mijn oude mens. Nee, die was al bezweken door de dood van Christus. Maar zijn vlees, dat grote beest, dat heeft hij afgelegd toen zijn vlees de laatste adem uitblies. En hij eeuwig in God mocht ademen door de Heilige Geest. Ja. Het lichaam der zonde is feitelijk het stoffelijk overschot van de oude mens. Een ontzield lijk. En als men over een afsterving wil spreken, geldt dat dus niet de oude mens, want die is gedood door de dood van Christus en ook sterft die mens bevindelijk. Bevindelijk, Paulus spreekt in Galaten 2 vers 19 puur over de bevinding. Dat is niet de grondenzaligheid. Ik ben door de wet gestorven. Dat is de bevinding. Maar er zijn heel veel dominees die zich vergrijpen aan de plaatsbekleding van Christus. Hè? En die stappen met 7 mijls laarzen over de bevindelijke wetsdood. Ja, dat moet ik ook zeggen. Paulus zegt dat de bevindelijke wetsdood in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet gestorven. Gods ware volk, die kent dat plekje aanwijzen. En velen leren dat zij door de afsterving der zonden minder vleeselijk menen te worden. Maar dat is roomwoord en voeten uit. En als Paulus zegt in Romeinen 7 vers 14, waar Kolbrugge die beroemde preek over gehouden heeft, dan schrijft hij, wij weten dat de wet geestelijk is. Weet je dat toch, mensen? Weet je dat, geliefde gemeente, dat de wet geestelijk is? Heb je dat ondervonden, dat de wet geestelijk is? Dat je de wet niet meer te vriend kan houden. Dat doen en laten. Maar dat de wet zijn zwaard uitsteekt. Dus een zwaard, als de wet het zwaard uitsteekt. Kijk, dat deed Petrus op de Pinksterdag. Toen trok de wet het zwaard uit zijn scheden. De wet wil bloed zien. Maar dan zegt Paulus, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ja, dat geldt voor, dat gold voor de totale Paulus, voor altijd en overal, tot zijn laatste snik, verkocht onder de zonde. Ik ben vleeselijk. Dat is niet mijn vroegere toestand. Nee, ik zeg u hoe ik nu ben, zegt Paulus, na ontvangen genade. Paulus zegt niet, vroeger was ik vleeselijk. Nee, ik ben vleeselijk. Niet voor een deel, maar geheel. En voorzeker dat het waarheid is dat die ene zonde die wij van onze eerste ouders hebben geërfd, niet slechts bij hen die de duivel blijven toebehoren. Nee, maar ook bij de kinderen des lichts, bij de wedergeborenen, als een pijloze bron van alle gruwel. Dat zien we ook in het leven van de Bijbelheiligen. Denk maar aan de moord en de echtbreuk bij David. Moord, echtbreuk. Hoererij bij Juda en Tamar. Onreinheid en ontucht bij Simson en Belot. Na uit Sodom gered te zijn. Afgoderij en veelwijverij bij Salomo. Hoogmoed bij Hiskia. Dronkenschap bij Noach. Verbittering en tweedracht bij Paulus en Barnabas. Ja. Veinzerij bij Petrus in Antiochië. Onder de eerste christenen hoererij, onreinheid. Vuile begeerte, gierigheid, leugen, dieverij. En bij de apostelen ontrouw aan hun heiland. Ze hebben hem alle verlaten. Ja. En de bron van alle vleeselijke werken, de hoofdzonde van alle zonden, ongeloof bij Mozes en bij de apostelen, bij Elia, Jeremia, Jona, mismoedig over de leiding Gods, de verloochening van Petrus. Ik ben vleeselijk. En dat hebben alle geroepen heiligen moeten ondervinden. Want apostel Paulus zegt, wij weten bij ondervinding dat de wet geestelijk is. Ja. Nou, en als de wet geestelijk is, dan ben ik vleeselijk. Of ik ben geestelijk, dan is de wet vleeselijk. Maar de wet is geestelijk, dan ben ik vleeselijk. En even verderop zegt hij, maar die vleeselijk zijn kunnen God niet behagen. Dus Paulus zegt dat hij vleeselijk is en dus Paulus kon God niet behagen. Juist. Zo is het. Paulus kon als Paulus God niet behagen, want hij was vleeselijk. En wat uit het vlees geboren is, dat is vlees, dat is zondig, verdoemelijk voor God. Maar hoe kon Paulus, hoe kan Gods volk God dan behagen? Nou, niet anders dan als een arme en ellendige zonde, net als die moordenaar aan het kruis, de genade deelachtig is geworden. Heden zult gij met mij, Hij voor ons, opdat wij zouden zijn, rechtvaardigheid Gods in hem. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja. Volmaakt gerechtvaardigd. Volmaakt geheiligd. Als nieuwe schepselen. We zullen er eens van zingen. En wel van de 89ste psalm. Psalm 89, daarvan het 13e zangvers. Ik zal de heerschappij doen duren bij het zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar zo zijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, zo mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Weet je wat dat betekent? Weet je wat dat betekent, dat vers 13? Wie in de leer van Christus niet blijft, die heeft nog de Vader, nog de Zoon. We zullen ervan zingen.
Ik zal de heerschappij donderen met zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijler staat. Maar zo zijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven.
Gemeente, omdat de wet geestelijk is en Gods volk vleeselijk is, zo werpt Paulus met dit woord als Gods volk op één hoop. Ja. En verklaart hun allen dat zij verloren zondaren zijn in hunzelf. Maar dan gaat hij hun ook vertroosten, door de liefde van Christus gedreven, alle belaste en aangevochten gemoederen, en onderwijst hen dat ze toch eens en voor al de wet van wel zeggen, afscheid te vernemen. Want na ontvangen genade kunnen we die wet weer oppakken, geliefden. Dat kunnen we zien bij de Galatiërs. Die werden door de ingeslopen valse broederen betoverd. Ja. En weet je wat daar de vrucht van was? Daar gingen ze Paulus voor verdacht houden. Dan zegt Paulus, zeg, ben ik u een vijand geworden, u de waarheid zeggende? Afscheid nemen van die wet. Ja. Met die man kunnen we het nooit meer houden. Met de wet kan Gods volk geen huis houden. Want de wet is geestelijk. Uiterlijk, innerlijk. En beslaat het gehele leven, alle doen en laten. En omdat de wet geestelijk is, ben ik het niet. Ja, en een hoop mensen die willen geestelijk zijn. Hè? Geestelijk zijn. Meesters in de leer, geestelijk. Maar Paulus zegt, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is de hoogste stand in het geestelijk leven. Dat is de hoogste stand in het geestelijk leven. Ik zeg het nog een keer, dat is de hoogste stand in het geestelijk leven. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik dank God, dat hoort er wel bij, hoor. In Jezus Christus, onze Heer. Dat is de hoogste stand in het geestelijk leven. Maar daar zit het nou altijd op vast. Hè. De mens na ontvangen genade werkt met zijn bekering. Ja. En als dat gaat gebeuren, mensen, dan word je onuitstaanbaar. Onuitstaanbaar. Er zijn veel kinderen gods die lijden aan hoogmoedswaanzin. Die hebben nooit de doodsteek in hun bekering ontvangen. Hoogmoedswaanzin, grootheidswaanzin. Ja. Maar als Petrus door de plankenvloer van zijn bekering gezakt is in de zaal van Caiaphas, dan pas wordt hij verwaardigd om de pijlen des Almachtigen te schieten in het hart van koningsvijanden op de Pinksterdag. En vijanden worden met God verzoend door de dood en de doop zijn zoons. Kijk, anders krijg je zo'n vrome mens predikingen. Nou, daar moet niks van hebben, hoor. Want dat vrome mensen bestaan er niet. Vele rechtzinnige predikanten doen voorkomen alsof Gods volk in het stuk der heiligmaking heiliger kan worden als zij in Christus is. Maar dat is Rome. Ten voet uit. Dat is volmaaktheidsdrijverij. Dan zeggen ze Romeinen 7 en Romeinen 8 is een stap verder. Onzin! En die dwaling preekt men dan in het kader van de afstervingsleer. Hè? Zoals verwoord in het antwoord op vraag 88 van de Heidelcatechismus. Maar die verwoording, ik zeg niet dat die opstellers Rooms waren, nee, nee. Maar die verwoording van vraag 88 en het antwoord ervan is puur Rooms. Want Gods volk wordt nooit 50% vleeselijk. Nog niet eens 99%. Ze blijft 100% vleeselijk. Daar kan je niet afsterven. Vlees kan je niet afsterven. Tenzij het lichaam der zonde voorgoed wordt afgelegd. Dan ben je er in één keer vanaf. Maar zolang Gods volk in het vlees verkeert, die worden nog geen 99% vleeselijke. 100%. En dat leert Paulus uitdrukkelijk in Romeinen 7 vers 14. Ja, en daarmee, en daarom kwam Kolbrugge in het conflict, hè, met da Costa en met heel die theologie van de, hè, van de die da Costiaanse leer. Heel die theologie van het ravai, uitgesloten, hoe heet die man ook weer, die vader van het ravai, ze noemen hem de vader van het ravai, Bilderdijk. Bilderdijk wil ik dat niet aansmeren, hoor. Maar dat kostte wel. Ja, allemaal van die, die vervroming van die oude mens, dat kun je vinden in de theologie van de kosten. Die vervroming van de oude mens. Maar Kolbrugge zegt, vervloekt. Die is dood. En al die hooggeestelijke regel des levens, dominees, hè, zoals de kosten was, die weten niet wat ze leren, nog wat ze bevestigen. Klakkeloos een Roomse afstervingsleer overnemen, omdat de Heidelberger Catechismus dat leert, dat doet geen mens in Gods gunsten. De Heidelberger Catechismus, dat is niet het woord. Dat is een afleiding daarvan, als het goed is. Het is een zuiver belijdenisstuk. Maar niet een volmaakt belijdenisstuk. Wie dat leren, die doen een afgoderij. Vraag 88 en antwoord daarvan is Rooms. En Paulus zegt, al betrof het ook een engel uit de hemel. Nou is nog wel een stukje hoger als de opstellers van de Heidelberger Catechismus. Paulus zegt, al betrof het ook een engel uit de hemel. Als hij niet het evangelie verkondigt zoals ik u verkondigd heb door de Heilige Geest, die zij vervloekt. Zegt hij twee keer achter elkaar. Maar goed, er kan onkunde in het spel zijn, hè, want we zijn maar onkundige mensen. Daarom moeten broeders elkander opscherpen, zegt Paulus. Vermaant elkander dan. Hè. En in Antiochië was het nodig dat Petrus tegengestaan werd in zijn aangezicht. Omdat hij veinsde met de Joden, met die regel des levens, mensen. Maar er kan onkunde in het spel zijn. Hè? Maar niemand kan zich verschuilen achter het begrip onkunde. Als Gods woord duidelijke taal spreekt. En hierin keer ik me tegen de huidige theologie. Als Gods woord niet meer is en als iedereen maar mag uitleggen van nou, ik denk er zus over, ik denk er zo over. En mensen die komen wel eens met een hele waslijst met verwijten. Zonder ook maar iets te weerleggen op grond van Gods woord. Nou, dat gooi ik gelijk in de kliko. Dat heeft voor mij niks te betekenen. Dat is allemaal van die duivelse kwakerij. Het woord, het woord, het woord. Niet ik, het woord. Christus. En heel die afstervingsleer van die oude mens is een miskenning van het volmaakte offer van Christus. Is er ook een gebrek aan de doorleving van de bevinding zoals Paulus ervan spreekt in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven. Als dominees die afstervings, dat al dat procesmatige, dan hebben ze weinig of helemaal geen doorleving van Galaten 2 vers 19. En laat staan om elke dag in de dood over te worden gegeven om Christus wil. Elke dag te sterven. De zonde haten en vlieden, zoals het antwoord op vraag 89 van de Heidelberger Catechismus ontleert. Dat is Bijbels. Dat is Bijbels. Steeds weer. Het geloof brengt strijd met zich mee, tussen vlees en geest. Maar niet tussen die oude mens. Want dan leef je in heersende zonde, dan leef je onder de wet. Nou, daar strijdt Gods volk niet met mij, hoor. Nee. Want die is dood. Maar met dat stoffelijk overschot, hè. Ja. De strijd tussen vlees en geest. Nee, maar dat moet wel geleerd worden in het kader van het gestorven zijn aan de zonde. Gods woord leert duidelijk in Romeinen 6 vers 2. Wij die der zonde gestorven zijn. Dat betekent aan de heersende macht der zonde. Hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Dat is niet mogelijk. Want anders heeft Christus offerande geen betekenis. Dan is hij te vergeefs gestorven. Als Gods volk nog in de zonde kon leven, dan is Christus te vergeefs gestorven. Dan heeft zijn offer geen waarde. Maar geliefde, zijn offerande is dierbaar, uniek, krachtdadig. Eeuwig blijvend, eeuwig geldend. In Romeinen 6 vers 2 ligt een grondslag aan de dood van Christus. Romeinen 6 vers 10 zegt Paulus, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden, zo ook gij. Alzo ook gij, lieden, zegt Paulus de drek achteraan. Houd de tafel, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Goden levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dus substantieel gebeurt er niks. Maar geestelijk gebeurt er alles. Daar is alles geschied aan het kruis. Onze oude mens gestorven. Maar ook bevindelijk. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dus door de dood van Christus is de oude mens onder de wet gestorven. En wij in hem. Tenminste, als we Christus toebehoren, hè? Door een waarzaligmakend geloof. Maar wij zijn niet alleen de oude mens doodgestorven, wij zijn ook der zonde gestorven. Ja, want die oude mens, ja, dat was een mens waarover de zonde heerste. Nou. Paulus zegt, de zonde zullen over u niet meer heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En als Gods volk zondigt, doe constant. Nou, Paulus zegt, ik dan doe de zonde niet meer, ik doe datzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. En dat geldt alleen en uitsluitend voor Gods ware volk. Ja, Gods volk denkt wel eens als ze in de eerste liefde loopt, dat ze daar niet meer zondigt. Nou, dat is een ontdekking, mensen, dat is een ontdekking. Oh. Maar hetgeen we ten aanzien van de Romeinse afstervingsleer, van de oude mens op grond van de schrift leren, dat wordt op de huidige dag van vandaag miskend over de hele breedte van de gereformeerde gezinten. Ik leer u niet wat nieuws. Gods woord. En dat is ook de oorzaak van de kerkelijke verdeeldheid en zelfs de verdeeldheid onder de broeders van hetzelfde kruis. Er zijn er maar weinigen met Petrus door de planken vloer van de bekering gezakt. En als Christus je bekering niet is, dan ben je onuitstaanbaar. Als wij de oude mens stervend onder de genade plaatsen, dan strijdt God niet meer voor ons, maar tegen ons. omdat wij de wet met het evangelie vermengen en van Mozes een Christus maken. Dat heerst in onze dagen. Maken ze van Mozes een Christus. Hè? Christus is goed voor de verlossing. En dan wordt Mozes weer ontboden. Want die moet meehelpen in de heiligmaking. Nou mensen, mensen. Dan zit je bij de paus op schoot. De oude mens is de definitieve dood gestorven door de dood van Christus. Hetgeen Paulus bevindelijk verwoordt in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet gestorven. Opdat ik Goden leven zou. En in Romeinen 7 vers 4 leert de Heilige Geest bij monden van Paulus de grond van deze zaak. Zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Opdat gij zoudt worden eens anderen. Namelijk desgene die van de dood opgewekt is, opdat wij Goden vruchten dragen zouden. Nou, u vindt het allemaal hier in Gods woord hoor. De wet doodt niet iets, maar een persoon. Hè? De wet die doodt niet de zonde, maar de oude mens. De oude werkheilige mens onder de wet. En als die zondaar dood is, dan zijn ook zijn zonden dood. Nou, in borgtochtelijke zin, hè, wat is nou die oude mens onder de wet? Dat is Christus onder de wet. Hij heeft ons vlees aangenomen. In de toerekening. Want Christus was zelf zonder zonde. Opdat hij degene die onder de wet verkeren, verlossen zou. Zodat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Nou, Gods volk is geen oude mens, maar een nieuw schepsel in de opgestaande levensvorst. Gods volk leeft aan deze zijde van het graf nog wel in het lichaam der zonde en des doods. En ze blijven 100% vleeselijk verkocht onder de zonde tot hun laatste snik. En tegelijk zijn ze geheel rein en volmaakt, heilig in de volmaakte. Dus al die hoorders werden middels de prediking van Petrus op de Pinksterdag afgesneden uit het land der levenden. Ze kregen een pijl in haar hart die er van achteruit kwam, doorstoken. En ze kwamen als verloren zondaren openbaar. En toen konden ze nog net, met de laatste adem, konden ze nog net zeggen, wat zullen we doen, mannenbroeders? Nou, Petrus zaaide niet onder de doornen, maar hij zaaide al die mensen in een wel toebereide aarde. Hè? Want als het zaad in de akker niet valt en sterft, brengt het geen vrucht voort. Maar toen al dat zaad in de aarde viel, riepen zij nog als één adem uit, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Dus dat zaad was nog niet gestorven. Want die mensen wilden nog wat doen. En dan luidt het antwoord van Petrus, bekeert u. En met dat bevel gingen al die hoorders de dood in. Want als het moet, dan is niemand die het doet. Bekeert u. Als het zaad in de akker niet valt en sterft, zo brengt het geen vrucht voort. Dus al die hoorders werden gezaaid in een wel toebereide aarde en op het bevel van bekering stierven zij aan hun laatste poging om nog wat te zullen doen. Ja, en dan preekt Petrus, kijk, daar heb je het geschiet in een twinkeling van een aai. En dan preekt Petrus de doop en de dood van Christus tot vergeving der zon. He, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Een iegelijk van u worden ondergedompeld in de dood en begraven in het graf van Christus. En als die mensen in het graf van Christus liggen, dan preekt Petrus de belofte. De belofte des evangelies. De belofte des evangelies. Welke belofte is dat? Dat is de belofte die tevoren is verhaald uit Joël 2 vers 28 hebben opgelezen. Door de mond van Petrus. En ook krachtens het verbond Gods dat God met Abraham en zijn zaad gemaakt heeft. U komt de belofte toe. Nou, die uitspraak van Petrus, dat is de belofte zelf niet. Dat is een verwijzing naar de belofte uit Joël 2 vers 28. Petrus staat hier niet het aanbod van genade te preken, maar de voorrechten van het verbond. De belofte uit Joël 2 vers 28 heeft niets met het vrij aanbod van genade te maken. Maar wel alles met de voorrechten van het genadeverbond. Dat ook de heidenen geopenbaard is aan Abraham toegezegd, vermaakt, toegepast, maar ook aan de heiden geopenbaard is, omdat Christus de middelmuur des afscheidsels heeft gebroken. Dat kunt u lezen in Efeze 2 vers 14. En u maakt een heenzijding, een heenwijzing. Petrus zegt, u komt de belofte toe, dus een heenwijzing. Nu maakt een heenwijzing naar de voorrechten van Gods verbond, geen mens zalig. En daarom preekte Petrus al die mensen de dood in, met het bevel, bekeert u. En op dat bevel gingen die mensen dan niet aan het werk, maar die stierven aan de wet, zodat het zaad in een wel toebereide aarde viel, stierf, opdat zij goden leven zouden door het geloof. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En dan gaat Petrus verder, want u komt een belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verder zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Nou, we hebben het al eens meer gezegd, dopen geschiet op Gods bevel, en de belofte van het verbond komen zowel de gedoopte ouders als de gedoopte kinderen toe, want u komt de belofte toe, en uw kinderen. En die belofte heeft God Abraham gegeven, opdat in hem, krachtens het beloofde zaad Christus, alle geslachten des aardbodems gezegend zouden worden. Nou, dat geschiet hier op Pinkster. Op grond hiervan zegt Petrus, u en uw kinderen. En voor de kinderen van de gelovigen geldt hetzelfde als hetgeen God tot Abraham gezegd heeft, ik zal mijn verbond oprichten tussen u en tussen mij en tussen u en tussen uw zaad. Na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot de God en uw zaad na u. En God bepaalt wie hij uit het getal verbondskinderen zal roepen met een inwendige roeping en wie niet. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verder zijn. Die daar verder zijn. En dan komt het, dan komt de uitverkiezing. Zoveel als de Heere onze God toeroepen zal. En dat zijn uitsluitend degene die God ertoe roepen zal in de tijd met een krachtdadige roeping. Er wordt er niet eentje te veel bekeerd, ook niet eentje te weinig. En met het laatste gedeelte van Handelingen 2 vers 39 preekt Petrus de soevereiniteit van God in het kader van de uitverkiezing. God wil voor verbondsmatig handelen, dus in het kader van het verbond. Maar in dat kader bepaalt de Heere wie er krachtdadig en inwendig geroepen worden, en anderen die wel uitwendig geroepen worden, maar in hun ongeloof blijven volharden, die gaan door eigen schuld verloren. Want God handelt zonder aanziens des persoons. Maar Petrus kon Christus niet in het hart van al die mensen leggen. Nee. Sommige dominees in onze dagen die pretenderen dat wel te kunnen. Hè? Ja. Zijn leugenprofeten hoor. Die hebben de Heilige Geest niet nodig, die doen het zelf. Maar Petrus geeft God de eer. En laat God, God, zoveel als de Heere onze God toeroepen zal. En degene die geroepen werden met een krachtdadig inwendige roeping, namen zijn woord gaan aan. Aannemen betekent hier ontvangen. Ja, want er bestaat geen aannemen, dat waren geen grijpgrage mensen. Nee, die krijgen de zaligheid in haar hart gedrukt door de Heilige Geest. Want er bestaat geen aanneming zonder de schenking. Als je iets in ontvangst neemt, is er sprake van een schenking. Dat is toepassing. Dat is nou de toepassing. De schenking in Christus in de toepassing en de aanneming ziet op het geloof. Ja, het klinkt u misschien wat systematisch in de oren, maar omdat velen in onze dagen met 7 mijlslaarzen over de stukken heen stappen, ben ik genoodzaakt de Bijbelse exegese van de tekst aan te tonen, u te verkondigen, die daar zijn woord gane aannamen. Nou, het woordje woord betekent in het Grieks logos, en dat betekent Christus, het vlees geworden woord. Dus aan al die mensen werd Christus geopenbaard in de toepassing. En toen dat gebeurde, konden die mensen onmogelijk weigeren om in een toegepaste Christus te geloven. En toen namen ze hem aan door het geloof. Gaarne aannemen. Het gaat vanzelf of helemaal niet. Dat is bekering. Het gaat vanzelf of helemaal niet. Gaarne aannemen.
Dat is alleen mogelijk als er van een zaligmakende toepassing van de gerechtigheid van Christus sprake is. Dus u ziet dat Petrus hier niet doet een algemene verzoening. Ook plaatst hij het geloof niet voor de schenking, maar zaait in de wel toebereide aarde, terwijl de Heilige Geest het werk doet. Zowel ten aanzien van het sterven van het gezaaide zaad, als in de schenking van Christus en die gekruisigd. Dus op de Pinksterdag staan de mensen niet in de rij om Jezus aan te nemen. Nee. Dat laten we een stichting Jij daarover en al die Arminiaanse bewegingen. Op de Pinksterdag liggen er alleen verdoemelingen hun hellevaart in te wachten. En dan vallen al die doorgestoken mensen door de trechter van het graf van Christus in het vrije van Gods welbehagen. In de eeuwige armen van Christus. En dat is rechtvaardigmaking. En de doop die daarop volgt, of die daarmee gepaard gaat, die staat in het kader van de rechtvaardigmaking. De doop staat in het kader van de vergeving der zonde. In een zendingssituatie. In een zendingssituatie is dat letterlijk zo. In een zendingssituatie worden er eerst volwassenen gedoopt. En daarna ook de kinderen van de ouders die tot het geloof gekomen zijn. Omdat zij, dat leert Gods woord, in Romeinen, Korinthe 7 vers 14 meen ik. Dat de kinderen van gelovige ouders, en er hoeft er maar één ouder... Ja, liefst twee natuurlijk, liefst allebei. Maar als er één ouder tot het geloof gekomen is, dan zijn de kinderen van dat gezin in die ouder geheiligd. Ik leer Gods woord. Korinthe 7 vers 14. En we hebben onlangs een uitgebreide belegging geschreven tegen de tegenstanders van de kinderdoop. Die gaan we hier niet herhalen. Maar op de Pinksterdag komt duidelijk openbaar dat de kleine kinderen der gelovigen... ouders gedoopt moeten worden, omdat hen ook de belofte toekomt die God aan Abraham gezworen heeft. Ja, de dopersen die brengen het geloof in stelling, maar dat is een onhoudbare stelling, want de belofte aan Abraham gezworen veegt het geloof als grond van de doop tegen de grond, omdat de belofte er eerder is dan het geloof. Ik heb het wel meer gezegd, de belofte in de toepassing maken het geloven, niet andersom. Steenblok had het, dokter Steenblok, waar ook vandaag weer sprake over is, die hebt die orde omgedraaid. Nou geliefde, we gaan eindigen. Ik kan het u niet aan het verstand praten. Het is vrije genadewerk. Een mens doet niet mee, gelukkig niet. Nee. Als de mens het voorwerp is van Gods liefde in Christus, dan mag hij toekijken, mag hij achteraan komen, dan mag hij bewonderen, volgen, hem aanbidden. Hem die het ganse werk der zaligheid alleen doet. Ja, we hebben er zo weinig kennis van mensen, de meest gevorderd in de genade, die, weet je wat hij voor zijn waarneming moest zeggen? Steeds dommer. Weet je wat de koningin van Schepen zei? De helft is me niet aangezet. Ik heb het niet geweten dat er zo'n grote schat, zo'n grote erfenis voor Gods volk is weggelegd. En de discipelen op de Olijfberg hadden het voor het toekijken, toen Christus ten hemel voer. Ja. Ze mochten hem nakijken, maar ze mochten ook met hem mee opvaren. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. Toen heeft hij de kerk meegenomen. Dat is de buit van het overwonnen land. Ze mochten hem nakijken en hem aanbidden. Omdat hij zo onbegrijpelijk wonderlijk is. Zo onbegrijpelijk barmhartig is. Zo onbegrijpelijk goed is. Voor een dode hond die ik ben. Amen. Heere, heb dank voor uw woord. Heb dank voor het Pinkster-evangelie. O Heere, daar heb Gij zelf plaats voor gemaakt door de bediening der wet. Die mensen werden allemaal doorstoken in het hart, doorwond. Ze kon het leven in eigen hand niet meer houden. O Heere, wat zal dat toch een groot wonder zijn als dat onder ons ook mag geschieden. Op en onder de kansel. Voor het eerst of opnieuw. Ineens en voor altijd, dat is waar. Er is geen afval der heiligen, maar ook die elke dag in die dood inleven. En elke dag met Christus hernieuwd, herlevend worden. Uw volk heeft herleving nodig. O Heere, gij weet het veel beter dan wij het weten. Want wij houden meestal de dood voor het leven. Maar als het leven werkelijkheid wordt in onze ziel, dan gaan we aanbidden. Dan gaan we u aanbidden. O Heere, dat is uw werk. Dat is uw werk, want dat doet geen mens. Aanbidden. Mochten we deze dag u aanbidden. O lieve Heere Jezus. Lieve Vader in de hemel. Lieve Heilige Geest. Gij zijt aanbiddenswaardig van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Zingen we tot slot uit de 107e psalm en daarvan het 16e en 22e vers. Psalm 107. Niet 117, zei ik 117, maar het is psalm 107. Daarvan het 16e en 22e vers. Laat zulke eer bewijzen aan zeregen stemmacht en al zijn wonderen prijzen voort menselijk geslacht en dankbaar bij het gemeen God hem verlosser noemen en bij slans overheen. Hoor je het, SGP? Zijn naam en deugden roemen, wie wijs is merkt die dingen en geef verstand. Gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.